En ook vanavond gaan we weer naar Romeinen hoofdstuk 10. Het tiende hoofdstuk van Romeinen, de brief aan de Romeinen. Waar de apostel zojuist geschreven had dat er geen onderscheid is, nog van Jood, nog van Griek. Dat is vers 12. Want eenzelfde is Heer van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Vers 13. Maar vers 13 is geciteerd uit Joël 2, vers 32. In onze Bijbels, althans, in de Hebreeuwse ligt dat iets anders, maar vooruit, het doet er weinig te zaken. Want daar staat dat inderdaad, want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En hoewel de uitspraak in Joël 2 in de eerste plaats verband houdt natuurlijk toch met Israël, of meer specifiek het Joodse volk, en zelfs met profetieën aangaande het einde van de 70ste week van Daniël en de daarmee gepaardgaande wederkomst van Christus, wordt door de apostel dezezelfde uitspraak hier in de brede betekenis toegepast. Dat wil zeggen toch ook weer eerst op Israël, want daar gaat het pas nog over in deze drie hoofdstukken, 9, 10 en 11. Maar niettemin zegt hij dat er staat, want ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En dus, zegt hij, geldt het niet alleen voor de Joden of Israëlieten, of wat je er maar onder verstaat, maar het geldt voor Jood en Griek, zoals de terminologie luidt in de Bijbel. En dat zei hij dus ook inderdaad in vers 12, in aanvulling trouwens op vers 11, dat hij geciteerd had uit Jesaja 28, maar daar hebben we het nu niet meer over natuurlijk. Maar er staat net zo goed, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En hier dan uit Joël, ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Als de apostel dus, volgens vers 1 van Romeinen 10, bidt voor de zaligheid van Israël, dan gaat het hem erom dat zij inderdaad de naam van Jehovah zullen aanroepen. Want zo staat het natuurlijk letterlijk in het Oude Testament. De naam Jehovah zou men aanroepen. En ik wijs het dan voor alle duidelijkheid maar op dat tot vandaag de naam Jehovah feitelijk taboe is onder de Joden, zo zonder meer. Ik heb gemerkt dat men dat ook geëxporteerd heeft naar christenen die ook de naam Jehovah niet meer willen gebruiken. Men schrijft zelfs de naam God als G,D, heb ik gezien. Ja, ja. Nooit gezien? Ja, dan lees ik altijd gut. En dan denk ik, ja. Zelfs dat mag niet meer. Dat is van een Messias uitgevonden door Erteman, geloof ik. De rabbijn, dan wel de christen. Ik weet niet hoe je precies genoemd wil worden. Maar verder met alle respect. Maar het punt is nou juist dat men de naam Jehovah zou gebruiken. En dat het Hebreeuws zeker van het Oude Testament met grote nadruk opnieuw stelt. Jehovah is mijn naam. Wie is u? Ik ben Jehovah. Jehovah is mijn naam. Al wie mijn naam aanroept, zal zalig worden. Men zou de naam niet eigenlijk gebruiken, dat is waar. Maar hem helemaal nooit uitspreken betekent gewoon ongeloof. En het niet aanroepen van de naam des Heeren betekent vanzelfsprekend dat men ook niet behouden wordt, uiteraard. Want al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Zo kun je hem ook lezen. Het is een leuke tekst, omdat hij op meerdere plaatsen voorkomt. En de meerdere plaatsen waar hij voorkomt, krijgt hij steeds een verschillend accent. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat is mooi, hè? Bestaat allemaal, ja. Maar goed, waar het apostel hier om gaat, is om de klemtoon op een ieder natuurlijk, of al. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, want hij had zojuist gezegd in vers 12, want er is geen onderscheid nog van Jood, nog van Griek, want er is maar één God, dat hebben we ook gelezen in de tijd in de Romeinen hoofdstuk 3. Is God een God der Joden alleen, of ook der heidenen? Het antwoord was uiteraard ja, ook der heidenen. En ze worden allemaal op dezelfde manier uit geloof gerechtvaardigd. En zo staat het daar ook. Ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Maar dan weer terug naar waar de apostel het feitelijk over heeft. De Joden in het bijzonder namelijk. Hij zegt, hoe zullen zij dan, vers 14, hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. En daar is de apostel natuurlijk terecht bij zijn eigenlijke onderwerp hier. Want waar het hem om gaat, is inderdaad dat als hij bidt om de zaligheid van Israël, zoals het staat in vers 1, dan is de eerste gedachte natuurlijk dat de apostel zichzelf beschikbaar stelt om aan hen het evangelie te prediken. En zo hij het niet zou doen, zouden er anderen moeten zijn die dat doen. Want dat is het enige wat eraan gedaan kan worden. Men kan mensen niet dwingen tot geloof te komen of de naam des Heren aan te roepen of zich te bekeren of hoe die uitdrukking maar luiden mag. Je kunt zo hooguit het evangelie voorhouden en prediken. Je kunt het met kracht doen, je kunt het met allerlei middelen doen. Maar niettemin, dat is wat gebeuren zou. Het woord zou gepredikt worden. En als dat niet werkt, ja, nou dan wil de verdrukking nog wel eens helpen. En daar gaat het dus wat het Joodse volk betreft als volk ook inderdaad naartoe. Naar die grote verdrukking natuurlijk, zoals op andere plaatsen uitgebreid beschreven wordt. Maar in het algemeen, men zou geloven. Maar om te geloven en om die naam aan te roepen, zou men eerst het evangelie, de blijde boodschap moeten horen. Iemand zou het hen moeten prediken. En daarvan zegt de apostel dan bovendien in vers 15, hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Want de gedachte is dat de verspreiding van het woord Gods als zodanig, de prediking van de schrift, de Bijbelse waarheid, gebeurt op initiatief van de Heer zelf. Dat zijn wij ons lang niet altijd bewust, maar het is wel zo. Het berust namelijk, nou ja, op gedachten die we vorige keer ook al hebben aangehaald, en vorige keren, maar berust op de algemene gedachte dat het tegenwoordige werk van de Heer Jezus Christus daaruit bestaat dat het woord Gods en daarmee de heerlijkheid Gods bekend zal gemaakt worden aan de gemeente, aan ons dus, aan de gemeente, aan de gelovigen, maar vervolgens dat hij ook aan de gemeente gegeven heeft sommigen tot apostelen, evangelisten, er worden er nog een paar genoemd natuurlijk in Efeze 4. Maar de hele gedachte is dat waar de Heer Jezus Christus het woord Gods geacht wordt te zijn, hij is het, heet zoiets bij Johannes, met een pracht van een metafoor, houdt dat inderdaad in dat hij verantwoordelijk is voor de verspreiding van dat woord Gods. Hij in de eerste plaats. Begrijp je me goed? We hebben al eerder vastgesteld dat de gemeente als zodanig in onze tegenwoordige bedeling de priesterlijke verantwoordelijkheid draagt die oorspronkelijk aan Israël gegeven was. In onze dagen berust die verantwoordelijkheid bij de gemeente, die geacht wordt pilaar en vastigheid der waarheid te zijn. En de priesterlijke verantwoordelijkheid is in de eerste plaats het bewaren, bekendmaken van het woord Gods. Of populairder gezegd, van Bijbelse waarheid. De gemeente als zodanig zou dat moeten doen, maar Christus is het hoofd van de gemeente. En zo zijn we er toch weer. Het is de Heer zelf die daar in de eerste plaats verantwoordelijk voor is. En hij zendt eventueel de evangelisten, of hoe wij ze dan maar noemen bij gelegenheid, om dat woord bekend te maken. De bedoeling is dat hij ons daar ook voor zou gebruiken. Misschien niet om al te ver uit te zenden. Het hoeft per slot ook nooit altijd zo ver. Maar in ieder geval, men zou met het hart geloven en de mond belijden, weet u nog, een paar versen terug in ditzelfde hoofdstuk. En dan gaat het dus om precies hetzelfde. Men zou moeten belijden. Daar heeft men het volgende op gevonden. Je doet eenmaal belijdenis in je kerk en dan ben je er voor de rest van je leven vanaf. Wat is hierop je antwoord? Dan moet je ja zeggen, schijnt het. Ik heb er geen idee van hoe het werkt trouwens. Maar zoiets, hè. En dat is het dan. Maar de apostel Peter schrijft dat wij altijd bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Zie? En ik zeg ook altijd, omdat de Bijbel het leert, denk ik, dat het eerste lichaamsdeel waarmee we uitdrukking geven aan ons geloof is inderdaad de tong. Zoals bekend. Was de bedoeling. Nou goed, hoe zullen zij geloven zonder, of hoe zullen ze aanroepen zonder, en dan komt er een pracht van een rijtje, maar het eindigt met indien ze niet gezonden worden. Dat wil zeggen, er zouden mensen gezonden moeten worden om het evangelie te brengen aan de Joden. Begrijp je me goed? Al die dingen die ertussenin staan, hoe zullen ze aanroepen in welke ze niet geloofd hebben, hoe zullen zij geloven van welke ze niet gehoord hebben, hoe zullen ze horen zonder die hun predikt. Al die zinnetjes ertussendoor, die hebben maar één functie, namelijk om wat langer stil te blijven staan bij deze waarheid. Dat is een stijlfiguur eigenlijk. Het gaat niet om de losse punten van je hebt dit en je hebt dat en je hebt dat en dat en in die volgorde moet het of zoiets. Daar gaat het helemaal niet om. Dit is een stijlfiguur die tot doel heeft om zo lang mogelijk stil te staan bij één en dezelfde gedachte. Namelijk, zij zouden de Heer aanroepen, maar dat kan alleen als hen de boodschap gepredikt wordt, logischerwijze. En dus moet het dan gepredikt worden. Dat het niet voor niks is dat er zo lang bij stilgestaan wordt, mogen eruit blijken dat ook in onze dagen er nogal wat christenen zijn die in het algemeen de Joden een warm hart toedragen, maar om een of andere reden het idee hebben dat ze hen het evangelie niet hoeven te prediken, omdat Joden vanzelf wel behouden worden, of zoiets. Nee, men wordt woest als je het hebt over alverzoening, maar wat de Joden betreft gelooft men daar gewoonlijk wel in. Zo van, die worden vanzelf wel behouden. God zelf heeft dat geregeld met zijn... De uitdrukking luidt, God zelf komt wel klaar met zijn volk. Zo van, dat komt wel goed en daar moeten wij ons niet mee bemoeien. Wij gaan ze gewoon helpen bomen planten, kibbutzen bouwen en wat doen we tegenwoordig ook weer. We zetten caravans neer, zodat... Joden die in Israël terechtkomen voorlopig daar kunnen wonen, bij gebrek aan een definitieve woning en al dat soort dingen meer. Maar ik moet u zeggen, onze verantwoordelijkheid is dat aan hen het evangelie gepredikt zal worden. Zo is het nou eenmaal. Dat is ook het beste wat je voor ze doen kunt en wat je voor elk mens kunt doen natuurlijk. Maar je gaat het nou eenmaal speciaal om Israël. Aan hen zal gepredikt worden. Vraag trouwens eens aan een gelovige Jood, van mijn part noemt hij zich Messias beleidende Jood. Vraag hem dan eens hoe het komt dat hij tot geloof is gekomen. Het zal altijd blijken dat iemand hem het evangelie verteld heeft. Dus toch? Niet dan? Nou goed. Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar het staat zelden op zichzelf eigenlijk. Want een belangrijk deel van wat je nu noemt, dat ontstaat weer doordat ze geconfronteerd worden met de eigen Joodse geschriften. Want vergis u niet, en ik kom gewoon van de orthodox-Joodse kant binnen, dan heb ik bijna alles gehad. Tenslotte, dat is wat we onder Joden ook eigenlijk verstaan, niet waar? Religieuze Joden, dat is wat de Bijbel er ook onder verstaat, die moeten Torah leren, dat wil zeggen, die moeten Bijbelstudie doen. En ze hebben de reputatie dat ze zich dag in dag uit met Bijbelstudie bezighouden. Dat is niet waar. Wat zij leren is om de Bijbel hardop voor te lezen. En dat heeft men eerst heel moeilijk gemaakt voor dat doel, want alle klinkertekens uit de Masoretische tekst, die mogen zij niet hebben. Maar die mogen ze wel eens onder ogen hebben om te leren hoe ze het uit moeten spreken. Maar ze moeten het kunnen lezen en zingen op toon met de juiste klinkers. En op toon, op melodie, moeten ze het voor kunnen lezen met alleen de medeklinkers van de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst voor hun neus. Nou, dan heb je dus wel wat te leren, ja. En daar zijn ze dan dag in dag uit mee bezig. In Israël zijn ze voor het doel vrijgesteld van militaire dienst. Bovendien werken ze dikwijls ook niet eens. Want daar hebben ze geen tijd voor om aan de kosten te komen. Dat moeten de dames van de familie dan maar regelen. Zeg maar, ze zijn overal van vrijgesteld. Ze moeten Torah leren. Maar dat is niet wat men onder Bijbelstudie zou verstaan. Het heeft ook niks van doen met wat wij doen. Schrift met schrift vergelijken enzovoorts. Het gaat er niet om of ze begrijpen wat er staat. Het gaat er om of ze het hardop voor kunnen lezen. Wat dat betreft hebben ze dikwijls verder geschopt dan vele christenen. Maar laat maar zitten. Nee, wij hebben al moeite met de Statenvertaling, toch? Nou ja, goed. Maar ze leren niet de Bijbel te lezen. Als ze het toch gaan doen, is dat gewoonlijk omdat ze een gewone Bijbel in de handen hebben gekregen. Bij voorkeur een vertaalde, dus niet Hebreeuws, maar een in hun eigen taal. En liefst dan nog een Nieuw Testament. En voor dat doel natuurlijk worden... sinds mensenheugenis die dingen, met alle eerbied overigens, maar worden ze gedrukt en verspreid. Zie. En dat is in veel gevallen dan al meer dan voldoende. Dat wel. Maar in het algemeen is het toch gewoon de prediking van het evangelie die hen tot geloof brengt. Ja, dat zijn dus niet officiële prediking. Dat is gewoon mensen die het aan vertellen. Christenen met wie ze omgaan, enzovoorts. Met wie ze gesprekken voeren. En eventueel gebeurtenissen die dan nog weer, want dat zit er vaak al vast, hè. Problematiek, de Joodse problematiek van altijd verjaagd te vervolgd te worden, zet toch een deel van hen aan het denken. Er zijn altijd maar weinig die dan aan het denken gaan. Dat is over de hele wereld zo. Maar een deel van hen zet het toch aan het denken. Wat is er toch voor bijzonders aan de hand? Toch? En zo komt men tot geloof, maar altijd via de schriften. En niet doordat men ze hardop kan voorlezen, maar doordat men ze leert begrijpend te lezen. Zie? En dat zou onder christenen ook wel nuttig zijn eigenlijk, om dat eens te leren. Want eerlijk gezegd, in orthodox-christelijke kringen komt precies hetzelfde voor dus. Hè? Men leest het hardop. Ik beweer niet dat men dat goed doet. Als ik het hoor, dan denk ik altijd, nou, ze hebben geen flauw idee wat ze lezen. Altijd. Het gaat op een toon waaruit je meteen weet, nou, die weten niet waar het over gaat. Maar ze lezen het wel. Ook Statenvertaling. Ze spreken het niet, maar lezen het wel. Maar begrijpen niet. Maar daar gaat het dan ook niet om. Het moet gelezen worden. Aan tafel, 3 keer per dag of zoiets. Ik noem maar wat. Nee, daar is niks mis mee. Maar het zal aardig zijn als je dan ook nog, hè, echt last. Want u weet toch wat lezen betekent? Ja, lezen wil zeggen verzamelen, tot je nemen. Dat is de oorspronkelijke betekenis van het woord. En als men dat niet doet, ja, dan is het niet lezen. Wat het dan wel is, weet ik ook niet. Maar
het blijft wat de Bijbel zegt, wie zoekt. Wie
ja, goed. Nou,
maar die manier komt tot wegenwoorden.
Ja, goed, maar wie zoekt leest de Bijbel, of wie niet zoekt leest de Bijbel en vindt er ook niks in.
Nee,
dat is een eigenaardigheid. Van in ieder geval van de Bijbel zelf. Die sluit zich namelijk. En die is ook zo geconstrueerd, als ik het zo zeggen mag. Het klinkt wat technisch, maar ik bedoel het ook eigenlijk zo. Die zit technisch zodanig in elkaar, dat als je geen belangstelling hebt, kun je het lezen wat je wil, maar dan begrijp je er niks van. Er is meer voor nodig. Men zou zich erin moeten verdiepen. Men zou zich op moeten concentreren. Men zou erover na moeten denken. En dan, als je daarmee bezig bent, dan doet de Heer de rest, ja, precies. Ja, zo werkt het. En de bedoeling daarvan is dat het inderdaad bestemd is voor gelovigen, voor degenen die zoeken, maar dat het dicht een gesloten boek zou blijven voor ongelovigen. Dat heb ik dus nagevraagd aan Nico. Maar dan die andere wiens achternaam wij niet meer zouden noemen. Hè? Dat vind ik een sprekend voorbeeld. Iedereen kent hem langs me dan. Dat vind ik een sprekend voorbeeld van. Als je ongelovig bent, kun je de, hij staat op de zevende plaats in de top 10 van best verkochte boeken van de afgelopen week of zoiets in Nederland. Het verhaal gaat hoeveel was het? Deel 4 was het inmiddels voor hem. Of 3, weet je. Weet wel, die man die Bijbel opnieuw schrijft. Maar er zelf niks van gelooft. En dus wordt het echt een sprookjesboek. Ja. Ja. Nou goed, maar je kan er leuk mee aan de kost komen. Romeinen hoofdstuk 10, vers 15. Hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? De Bijbelse gedachte blijft dat het evangelie gebracht zal worden, gepredikt zal worden. Ik zeg niet dat men niet lezen zou of iets dergelijks, want dat kan heel goed. Maar de hoofdgedachte blijft dat woord zou klinken. Dat je woord ook kunt opschrijven en zo doorgeven. En dat je het je kunt het op internet zetten, broeder, en dat soort dingen meer. Dat kan allemaal tegenwoordig. Maar de grondgedachte blijft, woord zou gepredikt worden. In de Bijbel blijft dat dus gewoon zo. Woord zou klinken. Zou gepredikt worden. Moet hardop, met adem, leven, u weet wel. Alles wat adem heeft, zou die adem moeten gebruiken om dat woord Gods inderdaad te spreken. Toch? Nou goed. Het zou gepredikt namelijk verkondigd moeten worden. En daarvoor zou men gezonden moeten worden van Gods wegen uiteraard. Gelijk geschreven is, en er komt er weer een tekst. Let op wat voor teksten we citeren. Of welke Paulus hier citeerde. Hij citeerde Deuteronomium 30 over, men zou de wet doen niet met handen en voeten, maar met de mond en het hart. Men zou hem geloven namelijk. En verder, als commentaar erop in vers 11, En ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En daarna, ieder die de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. En daarna citeert hij in vers 15, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Als je die op een rijtje zet, dan begrijp je meteen dat het gaat om geloof in dat wat gepredikt wordt. Door hen die van Gods wegen gestuurd worden, kennelijk. Zie? Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Eerst even het belangrijkste van heel de uitspraak. Het belangrijkste van heel de uitspraak is dat er iets mee mis is. Want het had natuurlijk moeten zijn, hoe lieflijk zijn de lippen. Dat allitereert trouwens ook beter. Hoe lieflijk zijn de lippen van degenen die het goede verkondigen. Of de tong, of de mond, of de keel. Uit Romeinen 3. Toch? Maar er staat, hoe lieflijk zijn de voeten. Hetgeen dus wil zeggen dat het gaat om weliswaar mondelijk hele tongen, lippen die het woord God prediken. Maar die mensen zijn gestuurd. Die komen van ver. En vandaar dat ze lieflijke voeten hebben. Omdat ze het gebracht hebben namelijk. Ze zijn gezonden geworden. Ze hebben een grote afstand afgelegd, is de gedachte. Die begrijp u toch hopelijk, hè? Nou ja, ik kan niet alles tegelijk bespreken en ik wil het ook niet eens doen. Maar ik kan natuurlijk wel even snel zeggen dat er bijvoorbeeld in Jesaja nogal vele malen staat van dat het woord God zou gebracht worden naar de einden der aarde. Iemand moet het daar brengen. Toch? En voor zover het evangelie verspreid wordt, wordt het verspreid door voeten, is de normale gedachte. Er is echter nog iets bijzonders aan de hand, want wij denken, oh ja, natuurlijk, dat is goed. Het zou gebracht worden naar de einde der aarde. Waar vandaan dan? Waar naartoe? Naar de einde der aarde. Waar vandaan dan? Hè? Als het nou door voeten gebracht wordt naar de einde der aarde, waar komt het dan vandaan? Van het midden der aarde, gewoon uit Israël. Vanuit Jeruzalem. Want was bestemd voor u in Jeruzalem en allen die verre zijn. Welke kant dan ook maar op. Tot aan de einde der aarde, waar het ook maar wezen mag. Toch? Ja, maar dan zijn we er nog niet. Want het gaat hier over Israël aan wie het evangelie gezonden zou worden. De normale gedachte is dat Israël het evangelie zou zenden, zelf... zou zenden naar de einde der aarde. Of dat Israëlieten dat zou doen, zoals de apostelen dat deden. Als Joden, gelovige Joden wel te verstaan, maar ze brachten het naar de einde der aarde. Maar hier heeft de apostel het erover dat het evangelie gezonden zou worden, gebracht zou worden naar Israël. Waar vandaan dan? Hè? Ja, gewoon bij de les blijven, het zijn geen strikvragen. Van de einde der aarde dus. Omgekeerd dus. Dus de omgekeerde wereld. Maar daar hebben we het hier nou juist over in deze hoofdstukken. Waarbij immers van de gelovigen gezegd wordt dat zij dat zoonschap zouden beërven. Dat zij gesteld zijn tot priesterlijk volk, dus in de praktijk. En dat zij verantwoordelijk zijn voor de waarheid. Enzovoort. Terwijl eigenlijk Israël dat was van oudsher. En toen was de vraag, hoe kan dat nou? Want het was toch een Israël beloofd. Toen zegt de apostel, nou het zit, dat is zo. Maar het is maar de vraag wat je onder Israël verstaat. En wat de Bijbel, wat God onder Israël verstaat. In elk geval, we zijn hier terecht bij het bekende probleem over hoe of de gemeente in de plaats is gesteld van Israël. En zo ja, op welke wijze dan en wat het inhoudt. Nou, dit is de inhoud ervan. Israël werd geacht als priesterlijk volk het woord Gods te brengen aan de heidenen. Dat is al zo sinds de roeping van Israël bij de uitocht uit Egypte. Maar is nooit wat van terechtgekomen uiteraard. Israël was ongelovig. En sinds de eerste komst van Christus, het ongeloof van wat er van Israël over was, het Joodse volk, is deze verantwoordelijkheid gegeven aan een ander volk dat God zich uit de heidenen verzamelt, namelijk de gemeente. En wat zou dat volk dus doen? Ja, en zoals Israël het zou brengen naar de einde der aarde, en dus naar de heidenen in het algemeen, zouden nu de gelovigen uit de heidenen het evangelie brengen naar Israël.
En die zijn verstrooid naar de einde der aarde. Dus geen naar je buurman.
Dat is het volgende verhaal, broeder. Want het volgende verhaal is dat de Israëlieten zelf verstrooid zijn onder de heidenen, zodat we gelukkig niet al te ver hoeven om hen met het evangelie te bereiken. En van de andere kant bezien, zo gezien is de verstrooiing van het Joodse volk in onze bedeling, dat wil zeggen de afgelopen 2000 jaar, nog te beschouwen als een zegen voor het volk, want wordt verstrooid onder de heidenen en raad eens wie ze daar tegenkomen. Degene die ze in Jeruzalem gekruist hadden. Ja, zeker wel. Zeker wel. Nou, er staat in de, wat is het, Lucas, weet je veel welk hoofdstuk. In die gelijkenis van die onrechtvaardige rentmeester, die niemand begrijpt immers. Die gelijkenis van die onrechtvaardige rentmeester. Want de Heer zei, je zou je rentmeesterschap zal van je af worden genomen en je bent heel verstandig als je je vrienden maakt bij de onrechtvaardige mammon. Dat wil zeggen bij de heidenen. Dat is de gemeente, maar dat kan je nergens vertellen, omdat ze daar het woord mammon een heel vreemde betekenis gegeven hebben. Dus dat lukt niet meer. Dat kan je nergens meer vertellen. Maar dus ik zeg het dus maar met andere woorden. Je doet er verstandig aan als dat rentmeesterschap van je zal weggenomen worden en je weet het, dat je je vrienden maakt onder de heidenen. Want het gaat over Israël, dat is die rentmeester. Die onrechtvaardige rentmeester, oikonomos. Wiens rentmeesterschap, oikonomia, bedeling. Zou worden weggenomen, en aan een ander gegeven overigens. Gaat over bedelingen daarom, dat woord is dat. Zie? En ze zouden vrienden maken onder de heidenen. Dat was de bedoeling. Ja, nou goed. Ja, dat willen ze bij voorkeur niet, maar laat maar zitten. Het is altijd wat met het volk. Het zijn net Nederlanders, denk ik wel eens. En sommigen zijn dat natuurlijk ook, maar laat maar zitten. Maar het gaat hier inderdaad om het omkeren van de rollen, heer. Zodat heidenen het evangelie zouden brengen naar Israël en dus naar de Joden. Dan zegt u natuurlijk nu, als je nog goed hebt opgelet en nog helemaal wakker bent, dan zegt u natuurlijk, maar waarom bidt Paulus dan dat hij als Jood het evangelie mag brengen naar de Israëlieten? Want dat zouden dan toch eigenlijk heidenen moeten doen? Toch? En mijn antwoord is dan, Paulus bidt dat ook niet als Jood, maar als heiden, als Romein. In de brief aan de Romeinen. Bovendien. Maar als Romein staatsburger. Feitelijk. Toch? Nee, dat was hij zijn leven lang al. Toch? Nou, dan gaat het nog verder over in het volgende hoofdstuk. Maar ik roep het vast op. Zo van, hoef je nou niet te slikken. Maar leg het even naast je neer dan. Maar zo zit dat. Want wij moeten in elk geval in dit hoofdstuk, op deze bladzijde van de Bijbel, ook in Romein hoofdstuk 11, moeten wij af van dat vreemde vooroordeel, van een beetje oppervlakkige vooroordeel ook overigens, ik hoop niemand tegen de schenen te schoppen, maar dat oppervlakkige vooroordeel dat Paulus de Jood was die het evangelie bracht aan de heidenen. Dan heb je hem precies verkeerd gekarakteriseerd. Begrijp je me goed? Alle gelovigen brengen het evangelie waar dan ook, aan wie dan ook. En Paulus was Jood, kun je zeggen. En Paulus bracht de evangelie aan heidenen. Ja, dat kun je ook zeggen. Maar daar gaat het me nou niet om. Waar het me om gaat is om de officiële positie van Paulus in zijn bediening. En die officiële positie is krek andersom. Dat kan ook niet anders. Want wat aan Paulus gewoonlijk wordt toegeschreven, wordt in de Bijbel toegeschreven niet aan Paulus, maar aan Petrus. Dat is echt een heel belangrijke waarheid. Men zegt dat Paulus de Jood was door wie het evangelie gebracht werd naar de heidenen. En men zegt, ja, de andere apostelen hadden allemaal een bediening onder de Joden, waren Joden, predikten aan de Joden, dat was het dan. Maar via Paulus ging het naar de heidenen. Ik moet u zeggen dat dat absoluut onjuist is. Het was Petrus die de deur naar de heidenen heeft opengezet. Schreef kardinaal Baronius. Hè? In 1623. Oh nee, dat kan niet, toen was hij al overleden. De officiële kerkelijke geschiedschrijving, maar terecht, want er staat in Handelingen 15, die heb u toch wel eens gelezen? U kent het probleem van Handelingen 15 toch, dat inderdaad Paulus op zendingsreis was geweest, Nou, dat waren ze allemaal, dus dat is niks bijzonders. Maar Paulus was op stellingsreis geweest en hij predikte in de Joodse synagogen. Dat waren niet de heidenen dus, hè. Hij predikte overal waar hij kwam in de Joodse synagogen. En raad eens wat. De Joden bliefden het niet, maar de heidenen, die kregen de lucht van, werden nieuwsgierig. En heidenen kwamen tot geloof en de Joden werden boos. Want het was hun Messias waar het over ging. En zij bliefden hem wel niet, maar als dan de heidenen me inpikken, ja, dat is helemaal niet goed natuurlijk. Dat kan je elk kind navragen, denk ik wel eens. Maar laat me zitten. Ja. Goed. En toen zat men met een probleem, want toen bleek de gemeente ineens te bestaan uit gelovigen uit de Joden, maar ook uit gelovigen uit de heidenen. En die leven nu eenmaal anders en die eten heel anders en doen hun haar trouwens ook anders en ze ruiken anders. En ja, ze komen uit een andere cultuur die ze meebrengen. En toen dacht men, nou ja, weet je wat, dan brengen we ze ook maar onder de Joodse wet en is dat weer geregeld. En daar was dus grote oneenigheid over in Handelingen hoofdstuk 15. En hoewel deze dingen gebeurden op de zendingsreis van de apostel Paulus, met Barnabas overigens, neemt daarna Petrus het woord en hij neemt ook de verantwoordelijkheid daarmee op zich. Want het was zijn afdeling. Hij was zeg maar de minister van Buitenlandse Zaken. Daar komt het ongeveer op neer, hè? Of voor Vreemdelingenzaken. Hij heette niet Cohen, maar hij was wel een Jood natuurlijk. Hebben die ook nog? Goed. Nou.
Levi gewoon. Hè? Levi heet
hij
gewoon.
Wie?
Levi.
Petrus?
Ja, in de
betekenis
dat hij dus...
Ja, priester. Ja. Goed, nou, Handelingen 15. Er was grote twisting. Dat komt veel voor onder christenen en onder joden en dus helemaal onder... Nou goed, laat maar zitten. Vers 7. En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zei tot hen... Mannen, broeders, gij weet, hij legt het ze niet uit... Hij zegt, gij weet. Het is ook de derde of vierde keer al dat het ter sprake komt in Handelingen. Dus dat moeten we nou maar gehad hebben. U weet wel, Petrus die naar Cornelius moest en ook niet wilde. En weet je wel, en allemaal gedoe. En toen begonnen die lui, toen ze tot geloof kwamen, ook nog in tongen te spreken, die heidenen. En Petrus zei, ja, ik kon het ook niet helpen. Maar het ging nou helemaal zo. En je kan er niks tegen doen. Want als daar hetzelfde teken gebeurt als in het begin bij ons... Ja, dan kan ik ook niet zeggen van ik wil jullie niet dopen of zo. Dus ja, ik kan het niet helpen, het is gebeurd. En dat heeft hij zwaar moeten verantwoorden tegenover de gelovigen, tegenover de kerkenraad in Jeruzalem. Van Jacobus, weet je wel. Nee, het voorgaande hoofdstuk is dat hier, in Handelingen. En nu is dat een uitgemaakte zaak. Het is oké, er is niks mee mis, het is geaccepteerd, het is in orde. En dus zegt Petrus nu gewoon... Mannen, broeders, gij weet dat God van over lange tijd, dat is dus al lang geleden... onder ons mij verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond... het woord des evangelies zouden horen en geloven. En Petrus hoefde voor die gelegenheid in de tijd wel eens niet zo ver te reizen... maar hij moest wel... In het lopen, toch? Toch? Er werd van huis gehaald en... Jazeker wel. Nou goed. Dus Petrus was de man door wie het evangelie naar de heidenen gezonden werd. En met de populaire termen dan... Hij heeft de deur opengezet en daarna was het natuurlijk vrij voor ieder... om het evangelie aan de heidenen te prediken. Maar via Petrus gebeurde het. En voordat dat gebeurde, voordat Petrus naar Cornelius ging... was het officieel prediking aan de Joden. Die kregen de eerste optie, om zo te zeggen. Daarna naar de heidenen. Het was Petrus die dat deed. De Rooms-Katholieken hebben daar geen probleem mee, want... Hè? Nee, ze hebben hem tot de eerste paus gemaakt, immers. Postuum. 600 jaar na dato pas, eigenlijk, maar laat me zitten. Doet ook weinig te zaken. Maar dat is wel wat er gebeurd is. Dat was dus niet Paulus. Paulus, wel, wat is het verschil nou... Kijk, kom ik weer van de andere kant binnen. Wat is het verschil tussen Paulus en de overige apostelen? Nou, het enige wat je nog net bedenken kunt is dat Paulus niet met de andere apostels samen met de Heer Jezus was opgetrokken enzovoorts. Maar het is wel de apostel Paulus die later zegt, maar ik heb het wel zelf van de Heer ontvangen. Zo groot is dat verschil dus ook niet. Nou, wat is er nog meer voor verschil? Wat maakt het grote onderscheid nou uit tussen Paulus enerzijds en de twaalfen anderzijds? Dat Paulus een Romein was. Nou ja, van Joods van bloede. Maar vooruit. Tenslotte, wij zijn Nederlanders. Goed, broeder. Even kijken wie er bij de les is. Van Duits van bloede, ja, precies. Evenals ons koningshuis, dus er kan niks mee miswezen, denk ik altijd. He, maar vooruit, ja. Nee, maar Paulus was inderdaad Romein. Van geboorte. Dat is niet een kunstje, integendeel. Men zag hem als Jood, men beschouwde hem als Jood, maar hij zei, ik ben een Romein. Dat was het eerste wat hij zei, vele malen. Het andere wat hij zei was, ik ben uit de stam van Benjamin. En van het zaad Abrahams, een Hebreër uit de Hebreeën, het volgende hoofdstuk, Romein 11. En Filippenzen, maar waarom zeg je nou niet gewoon, ik ben een Jood? Omdat dat bij hem ook helemaal niet bovenop lag en ook nauwelijks een rol van betekenis speelde. Want voor zover hij Jood was, was hij daar nou juist van bekeerd? Kun je er nou van bekeerd worden? Ja. Toch? Op de weg naar Damascus. Toen hij Jeruzalem verliet. Toch? En naar de heidenen gingen. Zo is het altijd gebleven. Paulus de Romein en op zijn zendingsreizen beriepen zich daar ook op. En ik denk dat dat ook voor een deel, er is nog meer, maar voor een deel zijn relatie met de gemeente in Rome, met deze Romeinen dus, en wie je schrijft, verklaart. Want er steekt nog veel meer achter eigenlijk. Maar daar hebben we het ook nog heus wel over. Maar eerst gaat het om deze gedachte. Paulus is officieel, daar gaat het om. Natuurlijk, officieus gewoon, de mens is hij een Jood die het evangelie predikt aan heidenen. Maar net zo goed andersom is hij ook een heiden die het evangelie predikt aan de Joden. Hij komt als Romein in een plaats binnen en bezoekt de Joodse synagoge, want de Joden beschouwen hem als Jood. Maar naar de wet, geldende wet van het Romeinse Rijk, was hij Romein met Romeins staatsburgerschap, met alle voorrechten, maar ook plichten die daarbij horen overigens, waar hij ook uitdrukkelijk gebruik van maakte. Toch? Nou goed. Dus officieel is hij de Romein die het evangelie predikt aan de Joden. En daar stelt hij zich hier ook beschikbaar voor. Daar bidt hij voor, dat hij dat vooral mag doen. Want in dat werk heeft hij weinig succes naar menselijke maatstaven gemeten, toch? Hij bezocht de synagogen, maar er kwam over het algemeen heel weinig van terecht. Het leverde hem een hooguit vijandschap op. Nou ja, en een enkele Jood die tot geloof kwam, maar dat was een minderheid, want in meerderheid waren het gewoon toch heidenen. Grieken, zoals ze dan genoemd worden. Kijk, Grieken, stond al in vers 11 natuurlijk, van hoofdstuk 10, vers 12... Jood en Griek, maar net zo min als het woord Griek betekent dat men van Griekse afkomst is, net zo min betekent het woord Jood dat men van Joodse afkomst is. Griek wil zeggen mensen die leven volgens de Griekse cultuur. En bij voorkeur dan in de eerste plaats de Griekse taal spreken, uiteraard. Maar al wat er verder bij hoort, en Joden zijn diegenen die leven volgens de Joodse cultuur, uiteraard. En dat dat in hoge mate bepaald wordt door religie, dat was aan beide kanten het geval. Toch? Zowel voor de Grieken als voor de Joden. Bij nader inzien waren de Grieken weer Romeinen. Nou ja, omdat ze voor een belangrijk deel weer, nou in ieder geval binnen het Romeinse Rijk leefden, maar soms ook officieel het burgerschap van de stad Rome bezaten. Je moet oppassen met de termen dus, die gebruikt worden. Ze zijn wat rekbaar, maar niettemin, Paulus is die heiden die het evangelie predikt aan de Joden. Dat hij dat in gedachten heeft, blijkt ook daadwerkelijk uit de nu volgende verse. Maar ik heb hem met opzet dus eerst even gezegd. Want er staat dan vervolgens, komen er vanzelf op in de volgende verse, maar ik neem nu vers voor vers gewoon, vers 16, doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Met andere woorden, de Joden hebben wel het evangelie gehoord. Maar ze zijn niet allemaal tot geloof gekomen. Hetgeen ook was, zo was in de dagen van Jesaja, want Jesaja zegt, Jesaja 53, vers 1, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat was al zo dus in de dagen van Jesaja, maar de vraag nu, hier, heeft een veel verstrekkende betekenis. Dat is in Jesaja trouwens ook al zo, want tenslotte blijft een profetisch boek, waarbij de uitdrukking wie heeft onze prediking geloofd niet maar van toepassing is op de dagen van Jesaja zelf, maar profetisch van toepassing op een heel andere tijd, en dat is uiteraard onze tegenwoordige tijd. Sinds de eerste komst van Christus. En dan is weer de vraag, wie heeft onze prediking geloofd? Nou, de Joden niet. Israël niet dus. Hetgeen door Jesaja al was aangekondigd. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de uitspraak uit Jesaja 6. Aangaande, ja, Jesaja 6. Over de ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Enzovoort. De verblinding en verharding van Israël. Zoals Paulus het laatst aanhaalt. Helemaal aan het eind van Handelingen. Handelingen 28. In Rome trouwens ook. Maar zoals de Heer Jezus het ook aanhaalde. In zijn dagen. Maar spreekt over onze tegenwoordige tijd. Dat is zo met die uitspraken uit Jesaja 6. Maar net zo goed dus met die uitspraken uit Jesaja 53 verzegd. Wie heeft onze prediking geloofd? Dat wil zeggen, er waren er wel uit Israël die tot geloof kwamen. Het was echt maar een minderheid. Het volk in elk geval niet. Zie. En de apostel stelt dan vast in vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Met andere woorden, als men tot geloof komt, is het omdat gepredikt is, omdat het woord deze mensen bereikt heeft. Maar als het woord hen bereikt, betekent dat niet dat ze dus automatisch tot geloof komen. Al, het is maar een enkeling, een minderheid daaruit dus. Daarover spreekt dan weer het eerste deel van Romeinen 11. Het is altijd maar een overblijfsel wat tot geloof komt, maar het zou aan het hele volk gepredikt worden. Waarna opnieuw de vraag is, hebben zij de, is dat woord dan aan het hele volk gepredikt? Vers 18, maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? En de apostel zegt dan, ja toch, ja. Hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden der wereld. De uitspraak is ontleend aan Psalm 19, waar het gaat over het woord, het getuigenis der sterren. Nou, u denkt toch niet dat ik dat nou ga bespreken. Maar Paulus past het hier gewoon toe op de prediking van het evangelie door hemelse boodschappers. Al zijn u en ik dat misschien, maar niettemin, het woord is uitgegaan over geheel de aarde. Daar heeft de Heer voor gezorgd. Daar staat trouwens ook op andere plaatsen. Hier staat het, maar op andere plaatsen staat het ook. Meen het Colossense 1 er ook mee begint, en anders was het Filippenzen. Meen Colossense 1, waar dan staat dat het evangelie gepredikt is geworden over heel de wereld en onder alle volken en dat het vrucht draagt. En wij maar moeilijk doen. Het evangelie moet nog gebracht worden in alle volken. Dat is 2000 jaar geleden lang gebeurd. Echt. Binnen een generatie uiteraard. Net zo goed als dat het ook in de toekomst, na de opname van de gemeente, uiteraard ook in één generatie zal gebeuren. Waarbij het evangelie van het koninkrijk gepredikt zal worden, Matthäus 24, aan alle volken en zo verder. En altijd met hetzelfde doel. Het woord is uitgegaan, maar het is zelfs uitgegaan tot de einden der wereld, staat er, vers 18. Hetgeen toch altijd een synoniem is voor einden der aarde. En dat is wat Jesaja ook aankondigde. Dat het woord zou gaan tot aan de einden der aarde. En dan meteen weer verder, vers 19. Maar ik zeg, dat wil zeggen, hier komt Paulus' stelling, hier gaat hij iets zeggen wat hij al een poosje in gedachten heeft en wat hij zo hier heeft voorbereid. Ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Hij zegt, nou ja, ze moeten het verstaan hebben, want Mozes, om te beginnen, eerst, zegt Mozes, Mozes zegt eerst, dat wil zeggen, eerst citeert Paulus nu Mozes, dat eerst slaat op het citaat van Paulus, want daarna citeert hij Jesaja, hè? Eerst Mozes. Mozes zegt om te beginnen, ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. Degene die moet je gewoon weer doorstrepen, dat is alleen maar lastig. Verzwakt alleen maar. Mozes zegt om te beginnen, dat is Deuteronomium 32... Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door geen volk. Dat wil zeggen, het is de vertaling van het Hebreeuwse. Lo ami. En lo ami. Laulune. Lo is niet, hè, betekent niet. Hè. En ami betekent mijn volk, dus het is door niet mijn volk. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door een volk dat mijn volk niet is. Want ami, mijn volk, is immers Israël. Was de bedoeling. Maar het punt is dat inmiddels ami lo ami geworden is. Gods volk is niet Gods volk. En lo ami, dat wat niet Gods volk was, is ami, Gods volk geworden. Uit Romeinen 9, dat hebben we besproken. Ik ga er wat snel overheen, ben ik mij bewust. Maar anders kom ik nooit door dit Bijbelboek heen natuurlijk. Maar goed. Maar het moet maar duidelijk zijn. De Heer had al gezegd tot Israël, ik zal u tot jaloersheid verwekken door lo ami. Door een heidens volk. Dat wil zeggen, Israël zou jaloers worden op een heidens volk. Waarom? Wel, omdat het heidense volk iets heeft wat Israël gehad had willen hebben geworden. Of zoiets. Iets wat van Israël is eigenlijk, dus. Korter gezegd. De Messias, maar beter nog gewoon, want dat is heel concreet, de schriften. Het is onze Bijbel. Niet de hunne. Toch? Dat is van ons geworden. Dat is ons toevertrouwd. Het woord. Jazeker wel. En daar worden ze jaloers door. En jaloezie kan twee uitwerkingen hebben, maar meestal de verkeerde. De goede zou kunnen zijn van, hé, wat hij heeft of zij heeft, dat wil ik ook. Maar gewoonlijk pakt het verkeerd uit. Dat heb je met mensen die zondaren zijn nog eenmaal. Pakt het verkeerd uit. Men gaat die ander haten. Dat heb ik nagevraagd aan Kain. Kain, die immers een beeld is van Israël. En die sinds dat hij zijn broer doodde, zwervende en dolende was op de aardbodem. Dat is een beeld van het Joodse volk. Nadat men de Heer Jezus gedood had. En het teken dat Kain droeg, het teken van Kain, is dit teken dat ondanks het feit dat iedereen probeert hem te doden, overleeft hij. Dat is het teken. Er is niks moeilijks aan. Ik heb dat ook weer opgelost. Het teken van Kain is dat iedereen probeert hem te doden, maar het lukt niet. En dat geldt voor het Joodse volk. De eeuwen door vervolgd. En dat is nog een zwakke uitdrukking. Men heeft het altijd geprobeerd uit te roeien. Komt het op neer. Het is nooit gelukt. Er zijn vandaag meer Joden in de wereld dan ooit tevoren. Volgens de officiële tellingen. Ja. Lukt niet. Waarom niet? Omdat God nog een plan heeft met dat volk. Hij gaat zijn belofte nog aan dat volk vervullen. Enzovoorts. Maar de jaloezie van Kain is de jaloezie van het Joodse volk. En Abel, die door Kain gedood werd, Abel is niet alleen een type van de Heer Jezus, maar net zo goed dus van heel de gemeente. Jazeker wel. Nou, dieper kan ik er niet op ingaan, want dan moet ik Zet er ook nog bij halen. Wordt het nog lastiger, hè? Maar zo steekt hij wel in elkaar, hoor. Goed, dus laat ik maar weer liggen. Maar de Heer had aangekondigd, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door degene die lo-ami zijn. Dat wil zeggen, door een heidens volk eigenlijk, maar dat staat er ook achter. Er staat namelijk achter, nog steeds Romeinen 10 vers 19, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En een onverstandig volk, dat moet je bij ons uitleggen, wat voor een volk dat is. Aan de Joden hoef je dat helemaal niet uit te leggen. Want een onverstandig volk is een volk wat niet is onderwezen. Ja, waarin? Dan even Joden onder elkaar. Hè? Waarin zou men nou onderwezen worden eigenlijk dan? In de wet natuurlijk. In de Torah, zeker, ja. En dus een onverstandig volk is een volk dat de wet niet heeft. herinnert u zich Romeinen hoofdstuk 2. Want de heidenen, comma, die de wet niet hebben... Dan hebben we je onverstandig volk. Heidenen dus. Nou goed, en dan hebben we nog... waar stond het ook alweer? Romeinen hoofdstuk 3 hebben we dan ook nog trouwens. De heidenen die de wet niet hebben. Nee, het is hoofdstuk 2. Het was 2 vers 14. De heidenen die de wet niet hebben. Maar daarna in hetzelfde Romeinen 2 vers 17. Zie, gij wordt Jood genaamd en rust op de wet. Als ze die dus niet hebben, zijn ze geen Jood meer. Eigenlijk. En roemt op God. En gij weet zijn wil. Gij weet. En beproeft de dingen die verschillen zijn de onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn leidsman der blinden, licht dergenen die in duisternis zijn, een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Nou, zulke mensen hoeven niet uit te leggen wat een onverstandig volk is. Dat is een heidensvolk dus. Nou goed, en dus lo ami. Niet. Gods volk, niet mijn volk, zegt de Heer dan. Maar de Heer zei in Deuteronomium 32, vers 21... Ik zal u tot jaloersheid verwekken. Ik zal hem even voorlezen. Zij hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is. Zij hebben mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden, door hun afgoden. De Heer zegt, ze hebben mij jaloers gemaakt. Door goden te dienen die helemaal niet God zijn. Ik dan zal hen tot ijver, tot jaloezie... Ik dan zal hen tot ijver verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. En zegt, ze verwekken mij tot toorn, ik zal hen tot toorn verwekken. Enzovoort. Enzoverder. Dus het kan niet missen. Gemeentelijke waarheid vind je dus in ieder geval reeds in Deuteronomium 32 vers 21. Zwart op wit. En onze tegenwoordige bedeling wordt daar aangekondigd. Waarbij een heidens volk Ami wordt genoemd. En waarbij Ami, Israël, dus kennelijk Lo Ami is. Zodat we weer komen bij de bekende vraag. Heeft de kerk de plaats van Israël ingenomen of zoiets? Hè? En dan zeg ik weer wat ik altijd zeg. Ja, als je maar weet welke plaats dat is. Die plaats namelijk. Van priesterlijk volk. Van volk dat verantwoordelijk is om het woord Gods te bewaren. Nou ja, de hof te bouwen en te bewaren. Dat is iets moeilijker, maar dat is het eigenlijk. Laat maar eens bezitten. En dan noemen we ook nog vervolgens Romeinen 10 vers 20. Waar staat, en Jesaja verstout zich. Dat wil zeggen, doet er nogal vrijmoedige uitspraak, hè? Want dat is stout zijn, hè? Vrijpostig zijn, vrijmoedig zijn. Of gewoon moedig zijn, dat kan ook nog. Heb ik nagevraagd aan Karel. Dat was Karel toch, de stoute? Of was dat Karel Martel? Die liep met een hamer rond, dus dat moet ook knap stout geweest zijn. Maar vooruit, laat me zitten. Maar Jesaja verstout zich en zegt... Maar het zijn woorden van Jehovah zelf natuurlijk, van de Heer zelf, via Jesaja. Ik ben gevonden door, van, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Is er nog iemand die roept, hé, het was toch zo dat als ze zochten zouden ze vinden? Ja, punt. Ja, dat klopt. Maar ik zeg ook nooit... als je de Heer zoekt, laat hij zich vinden. Of zo, want zo leert de Bijbel dat ook niet. Je zou waarheid zoeken. En die laat zich vinden. Men zoekt hem niet. Men zoekt het, maar het blijkt in hem te zijn. Nou ja, net als in Romeinen 3 dus. Er is niemand die God zoekt. Ook aangehaald uit het Oude Testament. Er ook niet één. Er is ook niet één. Er is niemand die God zoekt. Nee, wat men zoekt... is de waarheid, het wezen en daarmee dus de zin der dingen. Men komt uit bij God en dus bij het woord Gods, het plan Gods en dus bij de Heer Jezus Christus. Omdat de waarheid zich openbaart. Dan, zo werkt dat. Maar hier staat, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten, want Israël werd geacht de Heere te zoeken. Officieel. Dat deden ze niet, maar ze hebben de reputatie altijd gehad. Toch? Omdat het nou helemaal bij Israël hoort. En zeker bij het judaïsme. De Joodse religie. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Of nog een keer, ik ben openbaar geworden aan degenen die naar mij niet vraagden. Hetgeen trouwens impliceert dat de Heer zich verbergt voor degenen die naar hem wel vraagden. Toch? Openbaar worden en verbergen zijn immers tegenovergestelde begrippen in de Bijbel. En de Heer zegt, ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. Dat betekent dat hij verborgen is voor degene die naar hem vraagden. Dat wil zeggen, het Joodse volk dat immers wacht op de komst van de Messias. Maar ze wilden die Messias niet. Ze hebben een andere Messias zelf gecreëerd. Nou ja, net als Nico. Ja, een eigen Christus. Net als zo'n eigen idee over hoe die zou moeten zijn. En als dat de echte komt, dan past hij niet in het idee wat men van hem had. Past niet, zeg ik dan, in de profielschets. Dus hij wordt afgekeurd. Want zo gaat dat. En dat is met het Joodse volk gebeurd natuurlijk. Maar zij vroegen naar de Messias, maar zij beliefden hem niet. Maar de Messias is gevonden door degenen die naar hem niet vraagden. En deze uitspraak uit Jesaja 65 vers 1 is natuurlijk van gelijke strekking als die van Mozes in Deuteronomium 32, hier in het voorgaande vers. Wie naar hem vroeg, dat was Israël, maar ze hebben hem niet gevonden. Zoals we lazen aan het eind van Romeinen 9 natuurlijk ook al, hè. Zij zochten, maar ze zochten verkeerd. Zodat je nou sowieso twee getuigen hebt in het Oude Testament, dat moet voldoende zijn, waar die zwart op wit zeggen dat de zaligheid als zodanig dan wel de zaligmaker terecht zou komen bij een ander volk, namelijk bij een heidensvolk. En wat Israël betreft lezen wij in het volgende vers, vers 21, maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En het was de Heer Jezus van wie gezegd wordt dat hij het tegenspreken der zondaren tegen zich heeft verdragen. Uit Hebreeën 12. Want de zonde van die tegensprekers bestond uiteraard uit het tegenspreken. Het is niet maar dat men het woord Gods er onverschillig voor is, men spreekt het gewoon tegen. En al die commentaren van vandaag uit christelijke kring op de Bijbel is in werkelijkheid nooit wat anders dan tegenspraak. Men is het er niet mee eens. Men vindt dat het anders is, dat men anders moet zien, of men vindt dat het zo in de Bijbel niet hoort te staan. En andere dingen hadden er weer wel in moeten staan, dus men schrijft hem dan maar opnieuw. Daar komt het in de praktijk op neer. Dat is heel oneerlijk, want je zou hem gewoon weg moeten gooien als hij niet deugt. Daar heb ik meer respect voor. Nee, echt waar, ik heb meer respect voor iemand die zegt, met die Bijbel wil ik niks te maken hebben, dan met iemand die zegt, nou ja, de Bijbel, onze lieve Heer, is allemaal wel aardig, maar het is allemaal toch anders dan het erin staat. Want onze onderzoekingen hebben uitgewezen dat, hè? En onze filosofen, theologen zeg maar dan, maar hebben uitgevonden dat, enzovoort. Ze hebben hun eigen theorieën en die legt men over de Bijbel heen en doet dan net alsof men de Bijbel hanteert. Maar dat is niet waar natuurlijk. Zie, en daar heb ik dus echt geen respect voor. En daarna denk ik nog even aan de Heer Jezus. Tegen wie voer hij uit? Tegen zondaren? Tegen ongelovigen? Ook al niet. Nee, tegen religieuze mensen. Toch? Die met een Bijbel in de hand onder de wet leefden enzovoorts. Daar voer hij tegen uit. Woest was hij. Nou goed, het kwam zelfs tot lichamelijke handtastelijkheden, zal ik maar zeggen, hè? Toch of niet? Met slaande ruzie. Zo ging dat, ja. Nou goed, en daar voel ik me wel een beetje bij thuis, ja. Ongelovigen, nou ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Echt wel. Maar mensen die de Bijbel verkrachten en ontkennen en herschrijven en al dat soort dingen weer. Ja, dat vind ik het toppunt van huichelarij. Wees dan eerlijk en gooi het aan de kant. Zeg dan, daar deugt niks van. En niet zeggen van, nou ja, we kunnen er wel wat mee, maar we zullen hem wel becommentariëren of desnoods helemaal overnieuw schrijven. Toch? Nou, even op adem komen, want we gaan eerst pauzeren. Ik ben u nog schuldig enige schriftplaatsen in het Oude Testament op te zoeken. Ik ben er wat snel overheen gegaan. Om des verbands wil, eet zoiets. Maar ik moet toch nog even een paar schriftplaatsen met u opzoeken. Dus in de eerste plaats die uitspraak uit Romeinen 10 vers 15. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Die uitspraak komt uit Nahum, het eerste hoofdstuk. Nahum. Dat is voor Habakkuk. Nahum. Het is na Micha, ja. Nou goed. Het is bladzij 876. Nou goed. Nahum hoofdstuk 1. Het gaat over heidenen. Het gaat over Nineveh. Dat zijn heidenen. In die dagen is de hoofdstad van het toenmalige wereldrijk, de Assyriërs. Maar vooruit, de bijbelcritici die zeiden de eeuwen door, Nineveh heeft nooit bestaan. En zo zie je maar dat de Bijbel een verzinsel is. Want ze kenden uit de geschiedenis Nineveh niet. Totdat een misjochene Duitser, was dat toch, hè?
Schliemann.
Ja, Schliemann was het, ja. Ja, Schliemann. Er is een eentje op onderzoek uitging, niet om de Bijbel te bewijzen, maar hij dacht, nou, dat moet toch ergens te vinden zijn. En inderdaad, hij vond Nineveh en hij vond trouwens ook Troje, waarvan iedereen ook dacht, oh, dat, zijn maar, dat komt maar uit de Griekse verzinsels van Homerus enzovoorts. Maar beide vond hij. Nou goed, Nineveh dus. Nou, in hoofdstuk 1, vers 15. Ziet op de bergen de voeten, en let op hoe het er staat, de voeten desgenen. Nu is het enkelvoud. In Romeinen 10 staat het in het meervoud, dergenen. Van degenen die. En hier de voeten van degenen, enkelvoud. Desgenen, die. Het goede boodschap, en het goede boodschappen, dat is gewoon ons woord, Griekse woord, evangeliseren. Gewoon één woord. Het goede boodschappen. Dus ziet op de berg de voeten van degene die evangeliseert. Het is dus een evangelist, om zo te zeggen. Een goede boodschapper. Die vrede doet horen. Want de vrede die gepredikt wordt in die goede boodschap is uiteraard gewoon de vrede van het nieuwe verbond. Het verbond des vredes, bij ons ook bekend als band des vredes uit Efeze 4. Maar gewoon het nieuwe verbond waarvan Christus de hoge priester en middelaar is enzovoort. Het wordt hier aangekondigd en de gedachte is dat inderdaad ooit iemand het evangelie zou brengen naar de heidenen. Moeilijker is het niet. Daarna is altijd de vraag wie het van wie heeft overgeschreven. Maar dat maakt ons niet uit natuurlijk. Maar Jesaja doet dezelfde uitspraak. In Jesaja hoofdstuk 52. Want in Nahum wordt dan weliswaar gesproken in verband met de heidenen. Maar in Jesaja 52 wordt gesproken in verband met Israël. En daarvan staat dan in vers 7 van Jesaja 52. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap, die de vrede doet horen. Van degene namelijk die goede boodschap brengt van het goede. De vertalers raken in problemen omdat het werkwoord in zichzelf al betekent een goede boodschap brengen. Maar nou staat het goede apart ook nog een keer vermeld. Dus dan wordt het goede boodschap brengen van het goede. Prachtig, vind ik zoiets. Die goede boodschap brengt van het goede. Die heil doet horen. Eerst die vrede doet horen. Maar daarna die heil doet horen. Kortom, de voeten op de bergen van degene die tot Sion, en dus tot Israël in het algemeen en Jeruzalem in het bijzonder, zegt, Uw God is koning. Hebben jullie tot zover? Hier wordt aangekondigd dat van buitenaf iemand te voet, nou ja, te voet, en niet al te letterlijk, maar van buitenaf, een heiden blijkbaar, komt naar Israël en zelfs naar Jeruzalem om daar het evangelie te prediken. Dat is een duidelijke zaak. En de prediking van het evangelie is onder andere, uw God is koning. Wiens God? Die van Sion, daar staat er. Die tot Sion zegt, uw God is koning. En Sion is een naam voor Jeruzalem. Dus de koning van Jeruzalem is God. Of andersom, God is koning van Jeruzalem. Waaruit maar weer volgt dat 2 Samuel 7 dus toch gelijk heeft. De zoon van David zou ook tot zoon van God gesteld worden. En hij is de Messias. U weet wel, binnen Joodse context praten we nu even weer. Wie is de Messias, wiens zoon is hij? Van David. Op grond waarvan? Nou, omdat het in 2 Samuel 7 staat. Nou ja, in 2 Samuel 7 staat ook dat hij tot zoon van God gesteld zou worden. En dus, de zoon van God is dezelfde als de zoon van David. En als de Heer Jezus door moest gaan voor de Messias, en hij zou op geen enkele wijze claimen zoon van God te zijn, zal ik maar zeggen, dan zou het een bedrieger geweest zijn. En in plaats daarvan wordt hij beschuldigd van godslastering. Toch? Zie je dat de Joden hun eigen Bijbel niet kennen? Ze konden hem voorlezen, maar hebben geen idee wat erin staat. Dan zegt hij, ja, maar hoe weten ze dan dat hij de zoon van David zou zijn? Dan zeg ik, uit de Talmud. Zo goed als je als christenen vraagt, hoe weet je dat, waar staat dat? Dan zeggen ze, in de catechismus, zondag nummer zoveel. En of het dan nog in de Bijbel staat, en zo, ja, waar? Ja, hoor eens, dat is te moeilijk. He? Zo gaat het dikwijls. He? Niet altijd, niet overal, maar veel wel. Men heeft iets horen van luiden. Maar de Bijbel zelf kent men niet. Maar in ieder geval, hier wordt gesproken over die voeten die komen. En als u zegt, nou, het is toch wel wat ver gezocht dat het dan over heidenen zal gaan die het evangelie brengen aan Israël en zo. Dan moet ik u zeggen, nou, zo ver gezocht was het nou ook weer niet. Want nog geen halve bladzijde verder in mijn Bijbel staat die volgende tekst die Paulus citeerde in Romeinen hoofdstuk 10. Want hij zei eerst, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. En daarna, vers 16 van Romeinen 10, zei hij meteen, want Jesaja zegt hier, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Maar dat is Jesaja 53, vers 1. Zodat daar via de retorische vraag vastgesteld wordt dat kennelijk degene voor wie het evangelie bestemd was, die blijde boodschap, het niet hebben aangenomen. En vervolgens is de gedachte dus dat sindsdien door anderen, dat wil zeggen vanuit de heidenen, diezelfde boodschap gepredikt wordt aan Israël en meer specifiek Jeruzalem. Toch? Ja, schrift met schrift vergelijken en dan het licht van het Nieuwe Testament uit Romeinen erop laten schijnen. En er is geen twijfel over mogelijk hoe dat in elkaar steekt. Toch? Nee, goed, het hangt ook samen met de bekende uitspraak natuurlijk uit Jesaja 6, die ik al genoemd heb over de verharding van Israël. Maar wat dacht u van Jesaja 9, over het volk dat in duisternis wandelt, zal groot licht zien? Dat was niet het Joodse volk, het waren heidenen. Staat er ook bij, Galilea der heidenen. Galilea der heidenen, als u mij vraagt, maar vooruit. Nee, daar komen we vanzelf nog terecht. Maar ik laat het maar even voor wat het is. Maar lees dat getuigenis maar in Jesaja 53 vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Aan wie dan? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, als een wortel uit dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, enzovoorts. Ik ga die versen niet uitleggen. Maar het zal duidelijk zijn dat hier gesproken wordt over het ongeloof van het Joodse volk. En wie heeft dan de prediking geloofd, als het niet het Joodse volk was? En ik blijf nu nog maar steeds zeggen, ja, heidenen. Want daar gaat het over, toch? Nou. En die andere schriftplaats wil ik ook nog even opzoeken uit Deuteronomium. Nee, wacht, heb je zaaien nog? Dat is makkelijk, hè, want jullie doen er zo lang over om het op te zoeken. Oh. Dus dan gaan we even naar Jesaja 65, vers 1, hè? Jesaja 65, vers 1 geeft een soort van antwoord op de vraag van Jesaja 53, vers 1. Beide teksten worden dus achtereenvolgens geciteerd in Romeinen 10. Want Jesaja 53 zegt: wie heeft onze prediking geloofd? En wie is de arm des Heren geopenbaard? En Jesaja 65, vers 1 zegt: ik ben gevonden door van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Maar er staat nog meer bij. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd: zie, ik ben. Zie, ik ben. En dan had ik het toch moeten lezen in Jesaja 52 daarnet. Precies dat vers voor staat, hoe lieflijk. Dat zegt hoe lieflijk zijn de voeten. Daarvoor staat: ze zullen weten dat ik ben. En in Johannes zegt de Heer: als je zou geloven, zou je weten dat ik ben. Echt waar, want Nico hadden we al gehad. Dus nou over Ben. Nou goed, laten we zitten. Maar u begrijpt toch wat het is? Ik ben. Helaas vertaalt het hier ben ik, hier ben ik. Dat ik ben is gewoon de verkorte vorm van de naam Jehovah. De naam die men zou aanroepen. En die naam zou men aanroepen. En dan zegt hij: zie, hier ben ik. Ja, als een speling op zijn naam uiteraard. Zo werkt dat. In elk geval, tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was. Wel, Israël wordt genoemd naar de naam van Jehovah. Maar het gaat niet over Israël, het gaat over een ander volk. En in de praktijk, vooral praktische doeleinden zeg ik dan, dat is de gemeente. Of gewoon zijn heidenen, dat kan ook nog. Maar je komt nog een stap verder. Want in de praktijk zal blijken dat je niet terechtkomt bij de heidenen in het algemeen. Maar inderdaad, want daar moet ik nu toch naartoe. Je komt terecht bij, in het bijzonder, die heidenen die afstammen van de 10 stammen van Israël. Begrijp je goed? Dat zijn en blijven heidenen tot in onze dagen. Dat blijft zo tot de wederkomst van Christus aan toe, in elk geval. Maar niettemin zijn het die uit de 10 stammen van Israël. Die Ami waren, die Lo-Ami zijn geworden. Maar Lo-Ami zou Ami worden, want dat is het volledige verhaal. Niet uit Deuteronomium, maar wel uit Hosea 1 en 2. Zeker wel. Maar goed, eerst lees ik toch nog even Deuteronomium 32, want ik vind het te aardig om het te laten liggen. Ik kom hier zo op terug. Deuteronomium hoofdstuk 32 was dat, waar we die uitspraak van Mozes vinden. Dat is in vers 21 van Deuteronomium 32. Maar ik lees even vanaf vers 18. Je vindt namelijk een beschrijving van onze bedeling. Dat wil zeggen de tijd sinds de opstanding van Christus. Er staat in vers 18: de rotssteen, en zelfs de vertalers hebben het maar meteen met een hoofdletter geschreven. Want het gaat over de Heer zelf natuurlijk. De rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. Gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. Als Jehovah dat zag, als de Heere dat zag, zo versmaadde hij hen. Dat wil zeggen, het volk vergat hem, zette de Heer aan de kant. En de Heer zet vervolgens dat volk aan de kant. Dus, als hij de Heere zag, zo versmaadde hij hen. Uit toornigheid tegen zijn zoon en zijn dochteren. En hij zei: ik zal mijn aangezicht van hen, of voor hen, verbergen. En ik zal zien, dat wil zeggen, ik ga toekijken. Ik zal wel zien. Ik bekijk het wel. Maar ik zal niks doen, alleen kijken. Ik zal zien welk hun lieder einde zal wezen. Dat wil zeggen, ik ga zitten kijken waar ze dan terechtkomen. Als ze het zonder mij willen doen, nou, dan wordt het interessant. Wat zal er van hen terechtkomen? Toch? Want ze zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen in welke geen geloof is. Als er geloof gestaan had, had ik gelezen trouw. Want het is hetzelfde woord, hè? Kinderen, ja, het is hetzelfde. Kinderen in welke geen trouw is, maar geen geloof dus, hè. Ze hebben mij tot ijver verwekt. En dat is wat Paulus citeert in Romeinen 10. Ze hebben mij tot ijver, jaloezie, verwekt door hetgeen geen God is. Ze hebben mij tot toorn verwekt door hun afgoden in de praktijk, ijdelheden, lege dingen. Ik dan zal hen tot ijver verwekken door diegene die geen volk, Lohami staat er letterlijk, niet mijn volk, staat er eigenlijk letterlijk. Door degene die niet mijn volk zijn. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. En deze uitspraak maakt deel uit van een lang betoog van hier in Deuteronomium, een paar hoofdstukken lang, over het ongeloof van Israël, maar meer specifiek in onze tegenwoordige tijd, waarin uitgebreid wordt aangekondigd dat de Heer zijn aangezicht voor Israël zal verbergen. En dat is nou eenmaal de situatie. Hij verbergt zijn aangezicht voor Israël. En waar hij zich aan de wereld zou openbaren via Israël, verbergt hij zich dus ook voor de wereld. En voor zover hij zich toch openbaart, doet hij het alleen aan de gemeente. Maar dat is ook verborgen voor de wereld. Ik weet dat een groot deel van de gemeente daar geen vrede mee heeft. En het niet wil weten, dat ook niet wil geloven en iets anders voorstaat. Eenvoudig omdat men zichzelf wil openbaren aan de wereld. En dan liefst in de naam van onze lieve Heer. Maar de Heer zelf openbaart zich niet aan de wereld. En het is ook niet de bedoeling dat wij dat doen. En waar iemand tot geloof komt, gebeurt het niet openbaar aan de wereld, maar wordt zo iemand uit de wereld getrokken en toegevoegd aan de gemeente. Iedereen die iets van zijn Bijbel weet, begrijpt meteen dat dit Bijbelse terminologie is ook. En het werk van de evangelist is ook niet, Efeze 4, is ook niet tot bekering der wereld of bekering van zondaren, maar het is tot opbouw, staat er, van de gemeente. Dat is namelijk wat de Heer doet. Wat de wereld betreft, dat komt pas in zijn wederkomst. En daarna dus. Hè? Nou goed. Ja, ik heb één bladzijde teruggeslagen. Want daar in Deuteronomium 31, maar het is hetzelfde betoog. Deuteronomium 31 staat hier ook uitdrukkelijk in vers 17. Nou, in vers 16 staat dat ze de Heer zouden verlaten. En vers 17 zegt dan, zo zal ik mijn toorn te die dagen tegen hetzelfde ontsteken. En ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. En dan vers 18, ik dan zal mijn aangezicht te die dagen verbergende verbergen. Want het staat er eigenlijk zo, hè? Verbergende verbergen. En dit soort uitdrukkingen lees je vele malen in de Oud-Testamentische profetie, maar uiteindelijk ook weer in Jesaja al weggedaan? Jammer. Maar u weet nou waar het staat, hè, Jesaja. Goed. Ja. Ga maar weer terug naar Jesaja 53, want daar sluit ik weer even aan. Jesaja 53, want daar stond in vers 3. Alleen de vertalers hebben hem niet begrepen. En die hebben er dus wat tussengevoegd. Maar er stond in vers 3 echt. En hij was verbergende het aangezicht. Ik ga het nou echt niet uitleggen, maar daar staat er echt. Hij was verbergende het aangezicht. Dat is beschrijving van onze bedeling, waarin niet Israël, maar wel een ander volk tot geloof is gekomen. De prediking heeft geloofd enzovoorts. Nee, letterlijk staat er, hij was veracht. En dat hij was wordt niet herhaald, want dat komt te vaak voor. Dus staat er maar één keer. En dan luidt het, hij was veracht, dubbele punt. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smarten. Hij was verzocht in krankheid. En hij was verbergende het aangezicht. Voor Israël, voor iets. En niet hem, maar kennelijk voor Israël en voor de wereld. Dat is de gedachte. En dan weer opnieuw, hij was veracht. Dus het begint met hij was veracht. En de laatste zin begint ook met hij was veracht. En wat er tussenin staat, hoort daarbij thuis natuurlijk. Het is gewoon een opsomming. Hij was verbergend het aangezicht. Dat is onze tijd nog steeds. De tijd van het ongeloof van Israël, in die tijd verbergt hij zijn aangezicht. Precies zoals Deuteronomium het zei. En u begrijpt, we hadden deze twee versen dus ook naast elkaar gekregen als we gezocht hadden naar waar dat allemaal staat, hè, dat is een aangezicht zou verbergen. Maar dat hebben we niet eens gezocht. Wij zochten alleen die uitspraken over het ongeloof van het Joodse volk en een ander volk min of meer daarvoor in de plaats. Maar het gaat over dezelfde tijd. Hij verbergt zijn aangezicht. Ja, dat hem. Er moet iets staan, maar wat precies geeft het Hebreeuws zelf niet aan. Dus hij was verbergen het aangezicht voor. Nou ja, voor ons lijkt me meer voor de hand liggen trouwens. Want daar gaat het over.
Doorstrepen.
Doorstrepen. Ons namelijk, het Joodse volk. Nee, je mag het niet doorstrepen, want het staat er wel. Maar wat dat moet zijn, dat hem, haar, zij, jullie, ons, dat kan allemaal. Ja, dat iegelijk hebben ze het ingevoegd. Maar dat moet je dus weglaten. Dat moet gewoon staan. Hij was veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smarten. Hij was verzocht in krankheid. Hij was verbergende, dat alles mag je ook weglaten. Hij was verbergende het aangezicht voor anderen dus. En dan, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Namelijk, wij hebben hem niet geacht, maar veracht dus. Als u begrijpt. Maar dan, daarna zeggen ze, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Maar dat is het getuigenis van het gelovig overblijfsel van Israël. Achteraf, als het eenmaal tot geloof gekomen zal zijn. Dus, zo straks na de wederkomst van Christus door de Olijfberg gevlucht zijn naar Petra. En ze hebben een schriftgedeelte nodig om te lezen. Ik maak me sterk dat dit schriftgedeelte gelezen wordt daar. Als beschouwing achteraf. Getuigenis achteraf. Wij hebben hem toen niet geloofd, wij als volk. Maar nu zien wij, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen, enzovoorts. Maar ook hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dit is iets moeilijker. Maar, hè? Goed. Nou, weer even terug naar Romeinen. We gaan zo weer naar Jesaja, geloof ik. Ja. Even terug naar Romeinen, want er stond in Romeinen 10 vers 19... Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. Ik zei al, volgens Hosea 1 is Lo Ami eerst Ami. En Ami betekent mijn volk. Maar Ami, mijn volk, zou Lo Ami niet mijn volk worden. En later zou Lo Ami alsnog Ami worden. We hebben dat ook besproken naar aanleiding van Romeinen 9. Ze worden allemaal aangehaald uit Hosea. Dus dat noem ik nou niet meer. Maar het idee is dat als hier staat, ik zal jullieden tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. Dan kan het nog best wezen dat Lo Ami eerder wel degelijk Ami was. En het heet dan wel een onverstandig volk, of een dwaas volk, namelijk een volk wat de wet niet heeft. Maar ja, noemen ze een volk dat de wet niet heeft. En dan kan je natuurlijk wel zeggen de heiden in het algemeen, maar dat zei ik niet. Ik zei, noem eens een volk. Want je kunt deze woorden uit Romeinen 10 wel allemaal interpreteren als, ja, het gaat om Israël, de Joden dus, tegenover heidenen. Maar het gaat wel degelijk over een onverstandig volk. Een Lo Ami. Dat kan niet de gemeente zijn, waardoor ze tot jaloersheid verwekt worden. Want de gemeente wordt geacht in de eerste plaats verstandig te zijn. Nou, niet zo heel verstandig, maar tot geloof komen is heel verstandig in elk geval. Dat is een goed begin. U weet wat de vrezen des Heeren is, begin der wijsheid. Dus onverstandig kan je dat niet noemen.
Maar voor de ogen
van de
wereld zijn
er dan. Hè? In de ogen van de wereld wellicht wel. Maar de gemeente is naar dit soort maatstaven niet een volk. De gemeente is niet een volk namelijk.
Een volk.
Ja goed, uit de volkeren. Hè? Je krijgt daar moeilijkheden mee. Je kunt niet zeggen de heidenen. Dan had het moeten zijn de volkeren. En dat is ook gebruikelijke terminologie. Elders de heidenen. Zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezongen is. De volkeren. Staat in Jesaja ook. Maar hier gaat het speciaal om een volk. Eén volk dus, hè? Feitelijk. En dan moet je dus eventueel de vraag beantwoorden, welk volk is dat dan? En dan vraag ik weer, noemen ze een volk zonder de wet? Ja, dat is makkelijk genoeg. De suggestie is namelijk, een volk wat wel de wet ooit gehad heeft en Ami was, maar er zich niks van aantrok en dus Lo-Ami geworden is. En dan praten we dus inderdaad over het tienstammenrijk van Israël. En daar kom je dan terecht. Nou, ik heb mijn gedachten daarover, de meesten althans, dus ik aarzel om daar weer op in te gaan. Je kunt hooguit vragen, maar waarom staat er nou gewoon heidenen of een ander volk of een onverstandig volk? Waarom zegt Paulus dan niet gewoon een keer dat hij het daarover heeft? En dat hij in de eerste plaats bedoelt dat het andere volk is, de 10 stammen tegenover de 2. Waarom zegt hij dat niet? Nou, de belangrijkste reden is natuurlijk omdat dat een van de grote verborgenheden is natuurlijk. En dat het ook niet de bedoeling is dat het echt aan de grote klok gehangen wordt. En dat gebeurt ook niet als wij het er hier over hebben hoor. Hier, hè? Nou goed. Maar een ander argument, gewoon historisch argument, is gewoon dat hij dat deze Romeinen ook heus niet hoefden te vertellen. Omdat ze dat wisten. En nog sterker, omdat zij in hoge mate zelf daarvan deel uitmaakten. En hoe? Want dan gaat het verhaal weer, ik heb het al eens eerder verteld, ik kom er later naar aanleiding van hoofdstuk 16 ongetwijfeld toch weer op terug. De gedachte is nou eenmaal dat wij officieel vanuit de Bijbel niet weten hoe die gemeente in Rome ontstaan is. Daar hebben de Rooms-Katholieken het volgende op gevonden. Die laten dus Petrus, waarvan we ook nooit weten waar hij allemaal naartoe geweest is. Toch? Omdat zodra Paulus ten tonele verschijnt, hoor je van Petrus nooit meer wat. Of reis of zo. Toch? Dus zij halen Petrus, over wie we niks weten, naar Rome, waar we ook niks over weten. En zo maken ze hem tot de eerste paus van Rome. De eerste bisschop van Rome. En dat is moeilijk een vinger tussen te krijgen, omdat de Bijbel er gewoon niks over zegt. Handig, hè? Ja. Goed, maar dus de Rooms-Katholieken weten wel hoe die gemeente in Rome daar kwam. Dat is de prediking van Petrus geweest, hè? Nou goed, ja, ja. En er was ook Simon de Tovenaar trouwens, wist je dat? Die hebben ze ook overgeplant uit, waar was die ook weer? Caesarea, of wat was dat? Samaria. Hebben ze ook over laten komen naar Rome. En die twee hebben het daar uitgevocht met wonderen en tekenen samen. Dat is volgens de Rooms-Katholieke Kerk. Officieel. Maar goed. Mag u dus allemaal weer vergeten. Zeg maar hoor. Ja. Mag je allemaal weer vergeten. Wij op grond van de Bijbel weten we het niet. En buiten de Bijbel om weten we het wel. Maar dat hoef je niet te geloven dus. Want als het niet in de Bijbel staat, hoef je het niet te geloven. Nou, en als het niet, ja goed. En als je de Bijbel sowieso al weinig gelooft, dan moet je dat wat er niet in staat sowieso al niet geloven. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar buiten de Bijbel om weten wij het wel. Alleen, men wil dat dikwijls niet accepteren. Wij weten het wel. Die gemeente in Rome is ontstaan niet door Petrus, zelfs niet door Paulus. Maar die gemeente in Rome is ontstaan door de aanwezigheid daar van het Britse vastenaars. Caradoc. Omdat in de dagen van Claudius, sinds het jaar 43 of zo, Claudius en dus de Romeinen Brittannië veroverd hebben. Nou ja, veroverd. Ja. Ik wil zeggen op het ene dorpje na, maar dat is weer een ander klassiek verhaal. Maar die hebben de Brittannië veroverd en uiteindelijk inderdaad de belangrijkste vorst Caradoc gevangen genomen met een deel van zijn familie en getransporteerd naar Rome, waar hij dus gevangen gezeten heeft op dezelfde wijze als Paulus. En ook in dezelfde tijd bovendien, dat is het leuke van het verhaal. Nee, dat scheelt niet een paar jaar, dat is precies dezelfde tijd. En voor zover wij weten, voor zover wat over bekend is, is die koning zelf, Caradoc, pas in Rome tot geloof gekomen via, als u mij vraagt, via de apostel Paulus. En ik heb er Bijbelse aanwijzingen voor, maar daar heten die mensen anders, hè. Dat heet Caradoc, heet daar ineens Onesimus en zo. Nee, dat was iemand anders, Onesimus. Uit de brief van Filemon. Maar die brief van Filemon, dat is de dekmantel waaronder deze geschiedenis vastlegde. Dat wil zeggen, het is een symbolische uiteenzetting over niet maar die ene slaaf die naar zijn baas Filemon wordt teruggezonden nadat hij tot geloof is gekomen. Maar het gaat over Caradoc, de vorst der Britten, de rechtstreekse afstammeling en erfgenaam van Jozef, van Ephraim dus en van Jerobeam en zo verder. Want zo zit het met die Britten. En die kwam daar via Paulus in zijn gevangenis, inderdaad, tot geloof. En via Paulus wordt hij als het ware teruggestuurd naar zijn heer.